Welkom bij de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van OOK, de vereniging Ouders Overleden Kind.
Mijn naam is Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in een leven met perspectief.
En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is de heimwee die ik achterliet. Dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
Ja, maak rouw bespreekbaar.
Ja,
dat zeiden we dus.
Goed idee.
Hey Jelte, welkom. We hebben contact gehad met elkaar en meer met het idee dat je hebt een boek geschreven. Weet je, je stuurde hem me toe en ik pakte hem uit en ik verwachtte een gigaboek. Maar wat ik zag, het was zo'n heel mooi klein boekje, blauw.
Ja.
En het was zo, ik dacht meteen, oh wat schattig.
Ja, dat
was dat de intentie ook?
Het is sowieso, het gaat dan wel over de dood, het boekje. Maar het verhaal is niet zwaar en zwart. Integendeel. Daar hoort dus een cover bij die gewoon lief en mooi is.
Ja.
En de uitgever heeft ook de vormgever nog een enorm compliment gegeven. Omdat, ik heb van meerdere mensen gehoord van, goh, dat lijkt wel een geboortekaartje.
Ja, nou dat.
En het is de geboorte van een boek over een jongetje dat wel geboren is, maar nooit heeft mogen leven. En ja, met een blauwe koffer en een kapotte beschuit met muisjes. Ja, hoe symbolisch wil je het hebben?
Ja.
Er was wel beschuit met muisjes, alleen het was gewoon compleet gebroken.
Ja.
En ik ben heel erg blij met de dikte van het boek. Want het is gewoon een boekje en dat heb je gewoon in 1,5-2 uur uit.
Ja.
Dus mensen moeten zich niet helemaal door een heel veel ellende heen worstelen. En ik ben ook super blij met de cover en ook de achterflaptekst. Ja. Die is geschreven door de uitgever en de rest is allemaal door mij geschreven.
Ja.
Ja, en ik ben echt heel trots op het resultaat en alles wat het boekje ook heeft gedaan.
Ja, het was ook echt fijn en luchtig om te lezen. Maar ik heb af en toe ook echt even flink met de tranen in de ogen gezeten.
Ja, dat heb ik van meer mensen gehoord.
Ja, ja. Het waren echt wel aangrijpende dingen. Ja. Ik denk van, het gaat over Peter.
Mm-hmm.
Deels.
Ja.
Ja, heel groot deel natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk ook een beetje jouw zoektocht.
Ja, klopt. Het is deels mijn levensverhaal. Het is deels zijn levensverhaal. Het is deels het verhaal van ons gezin.
Ja.
Zelfs ook een beetje het verhaal van mijn eigen gezin nu. En nee, ik denk dat de balans tussen al die verhalen ook, dat die ook wel goed is. En ja, wat je zegt inderdaad, af en toe tranen in de ogen, dat heb ik van meer lezers gehoord. En dat is omdat iedereen natuurlijk ook wel beseft dat als ze aan het lezen zijn van verrek, dit is niet niks.
Nee.
Dit is gewoon een, er is gewoon een jong leven in de knop gebroken. En oei, wat erg eigenlijk.
Ja. Het boek heet ook Broertje Dood.
Mm-hmm.
Jij was 2 jaar?
Ik was 2,5 toen hij geboren werd in stierf inderdaad.
Ja.
Ja.
Want je zei zo straks, want jij hebt zelf 3 kinderen. 3 jongens.
Ja.
Anders waren jullie vroeger ook met z'n 3 geweest.
Ja, nou, dat is ook precies wat ik op een gegeven moment ook beseft heb. Toen ik eenmaal zelf 3 kinderen had, werd ik ook enorm geconfronteerd met het feit dat wij vroeger ook met z'n 3 hadden kunnen zijn, maar dat het niet zo was.
Hmm.
En over de titel Broertje Dood, we hadden er ook een broertje dood aan om erover te praten.
Ja.
Of tenminste, mijn ouders die hebben er wel over gepraat, voor hun gevoel.
Ja.
En ze hebben er ook daadwerkelijk over gepraat, maar dat was allemaal voor mijn 7e. Dan heb je nog niet echt actieve herinneringen. Dat is ook heel wrang, want ja, mijn oudere broer en ik, die hebben allebei het gevoel van er is nooit over gepraat. En dat is omdat wij, en werd na ons 7e ook niet over gepraat.
Hm.
En daarvoor is er wel gepraat, maar dat zijn wij allemaal kwijt. Want ja, dan heb je gewoon de actieve herinneringen starten pas als je 6, 7 wordt. Ja. Dus dat is heel wrang. Mijn ouders hebben echt het gevoel van, ja, we hebben er wel genoeg over gepraat. En net toen zij het een beetje afsloten, raakten wij er eigenlijk een beetje aan toe om het erover te hebben. En
Heb jij het gevoel dan ook in je jeugd dat jij een broertje miste? Was dat al zo sterk aanwezig?
Dat is een goede vraag. Nou, dus niet zozeer dat ik een broertje miste of hem miste. Maar wat ik wel miste, dat was een bepaalde luchtigheid en vrolijkheid en ontspannenheid in huis. Dat heb ik wel echt altijd heel sterk gevoeld. En ook wel het gevoel van er klopt iets niet. Maar wat is dat nou dan dat het niet klopt? En wat is het nou dat ik moeilijk mijn ouders durf aan te kijken? Wat is het nou dat ik me af en toe zo verdrietig voel? Wat is het nou dat ik onbestemde gevoelens heb? Waarom de communicatie stokt? Waarom ik boos ben?
Ja.
Waarom?
Ja.
En uiteindelijk kom je er gewoon achter van ja, dat is gewoon omdat hij er niet meer is.
Ja.
Ja, ik ben ergens ook heel dankbaar dat ik nu dat besef ook heb van mijn gevoelens die zijn te verklaren.
Ja. Ja.
Dus dat is ook wel weer heel fijn.
Ja.
En dat maakt ook dat ik vind dat mensen hiermee bezig moeten. Want je kan, weet ik veel, naar hoeveel psychologen toe gaan. Maar als iedere psycholoog in de intake voorbij gaat aan het feit dat je een broertje of een zusje heeft gehad, wat heeft die therapie dan voor zin?
Ja.
En dat is ook waarom ik dit verhaal naar buiten wil brengen.
Ja.
Want als je echt de angel eruit wil halen, ja, dan moet je hiermee bezig.
Dan moet je echt met die basis
ja,
bezig.
Ja, dan moet je echt met
de dwarsdoorheen.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Maar dat lijkt me als kind zijnde ook best wel dat je dan opgroeit in een bepaalde druk of zo. Hebben jullie, jij en je broer, iets goed moeten maken? Heb je dat idee?
Jawel. Mijn oude broer was altijd de vrolijke clown in huis. Dus die heeft denk ik heel erg sterk het gevoel gehad van ik moet de sfeer erin houden. Ja, ieder kind reageert er ook anders op. En ik raakte op slot. Want mijn broer die houdt van toneelspelen. Die is ook goed in toneelspelen. Die vindt het ook leuk om toneel te spelen. En heeft hij misschien een iets andere inborst dan ik. Maar die was altijd gewoon een beetje van, die was een clown in huis. En ik denk wel dat dat ook komt omdat hij voelde van, er moet wat gecompenseerd worden. Ja, en ik wist mezelf gewoon niet echt goed een houding te geven. En je voelt gewoon, er is iets, maar je kan de vinger er niet echt op krijgen. En bij mij is uiteindelijk pas toen ik 42 werd, is het me gewoon gelukt om te zien van, maar daar zit het in.
Ja.
In zijn overlijden.
Hoe kwam jij daarachter?
Hoe kwam ik daarachter? Goeie vraag. Hoe kwam ik daarachter? Ja, er waren meerdere kleine dingen bij elkaar. Hè? Dat er drie kinderen zijn in je eigen gezin. Mm-hmm. Nu ik zelf drie jongens heb, dat je dan door die derde van jezelf beseft van, ik had ook een broertje onder me. Maar er was ook een moment dat ik een soort van mindfulness-achtige oefening deed. En dan moest ik op zoek naar een schat. En dat moest ik allemaal visualiseren. En daarna moest ik van die therapeut verslag doen van wat ik had gezien in mijn mindfulness oefening. En wat ik toen heb gezien was gewoon, ik liep met een wolf mee naar een soort van ruimte. In die ruimte stond echt een wieg. En uit die wieg pakte ik een baby. En die baby die gaf ik aan een vrouw. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van, ik heb toen gewoon gezien van, ik moet mijn broertje teruggeven aan mijn moeder.
Ja.
En dat beeld, dat was zo sterk. En daar moest ik gewoon woorden aan geven. En daar moest ik gewoon, ik kon niet anders dan dat beeld uitwerken en daar een boek van maken. En we hebben ook heel veel geluk gehad, vind ik zelf, met de nieuwe wet basisregistratie personen. Want die viel nagenoeg samen met dat ik dat beeld had.
Ja.
Dus het was echt een bizar toeval. Hè? Ik had gewoon gezien van, ik moet iets met het overleden broertje doen. En uitgerekend op dat moment gaat de nieuwe wet basisregistratie personen wordt van kracht. En die maakt het dus mogelijk om met terugwerkende kracht doodgeboren baby's en baby's die kort na de geboorte zijn overleden, alsnog een naam te geven.
Ja.
Nou, dat hebben wij vervolgens gedaan.
Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot als ik dat boekje zo lees, toch?
Het naam geven.
Ja, dat
om iedereen daarin mee te krijgen.
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Want inderdaad, toen in 2016, toen was die petitie gaande over de wet basisrechtspersoon. Toen had ik nog een krantenartikel daarover aan mijn ouders gegeven. Ja. Ja, die hadden ze gewoon weggestopt. En dan hun perceptie is dan wel van ja, we hebben het afgesloten en we praten erover. Maar het feit dat ze dat krantartikel toen wegstopten, ja, dat geeft voor mij gewoon aan van ja, weet je, jullie waren er eigenlijk nog helemaal niet klaar mee.
Nee.
En jullie praten er eigenlijk helemaal niet over. Ik bedoel, hè, het feit dat zo'n krantartikel uiteindelijk gewoon echt verdwijnt. Dat is zoveelzeggend.
Ja.
En toen heb ik 3 jaar later, toen er wederom in de krant stond van jongens, de wet is er door. Naar aanleiding van de petitie. Toen heb ik opnieuw lopen pushen van jongens, laten we er alsjeblieft wat mee gaan doen.
Ja.
En ja, toen hadden mijn ouders ook wel door van, oh ja, dit is inderdaad wel geen dingetje, maar een ding.
Ja, klopt. Hey, Peter, die is wanneer is hij geboren en overleden? Welk jaar?
1979. 15 januari 1979. Ja.
Heb jij het gevoel dat, want dat horen we heel vaak van ouders overleden kind, waarbij dat dus veel langer geleden is, dat het ook echt doodgezwegen wordt?
Ja, absoluut.
Ja, hè?
Absoluut. Absoluut. Dat vroeger was de babydood een non-event.
Ja.
En daarin is echt, als je daar heel goed en diep over nadenkt, is het eigenlijk gewoon bizar.
Ja.
Dat wij als westerse maatschappij, hoe ontwikkeld we ook zijn, een jong leven gewoon afdoen als haast afval.
Ja, emotioneel afval.
Ja.
Ja.
En dat vind ik nog. Ja, daar kan ik zo moeilijk bij. En dan wordt er wel tegen mij gezegd van ja, maar dat was de tijdgeest van toen. Maar dan denk ik van ja, weet je. Ja, dat vind ik heel.
Ja, ik denk ook van het was ook een stukje beschermen. Als je het niet gezien hebt, dan hecht je je er niet aan.
Ja, de gedachte was inderdaad van we moeten de moeders niet laten hechten aan de kinderen. Want daarmee maken we het ze moeilijk.
Ja.
Maar het is compleet andersom. Je moet juist even goed afscheid nemen. En even goed, tegenwoordig worden de baby's, die worden helemaal mooi aangekleed in de ziekenhuizen. En prachtige afscheidsceremonies. Dat is ook hartstikke goed.
Dat was toen maar zo geweest. Ja, inderdaad.
Was toen maar zo geweest.
Ja, maar wanneer merkte jij dat echt dat westerse was? Ik bedoel, van het is een westerse gewoonte. Wat had je liever gezien? Ik bedoel, wanneer kwam je dat tegen?
Toen ik in Griekenland woonde, heb ik gezien dat ze heel anders met de dood omgaan.
Hoe doen ze dat daar dan? Of hoe deden ze dat
daar? Veel meer. Überhaupt het dode lichaam tonen.
Ja.
En dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde. Want mijn broertje is dus gewoon echt in een laken gewikkeld. Zo van: dit mag de wereld niet zien, omdat hij ook zwaar misvormd was.
Ja. Hij had één oog.
Eén oog had hij. En dat is gewoon gelijk. Ja, gewoon letterlijk afgedekt.
Foutje van de natuur weg.
Ja, foutje van de natuur weg ermee. Maar ja, je hebt het wel gewoon over een levend wezen. Ja. Die gewoon op het oogje en het neusje na gewoon helemaal volmaakt was.
Ja.
En ik heb nu thuis die ene foto die er van hem is. Ja, die heb ik nu thuis in de woonkamer staan. Want ik vind hem eigenlijk gewoon hartstikke mooi.
Ja. Ja.
Gewoon de handjes zijn heel mooi. En de schoudertjes zijn heel mooi. En het ruggetje is heel mooi. Zelfs het hoofdje is heel mooi.
Ja.
Alleen, die foto is ook gewoon van de zijkant genomen. Je ziet ook op die foto ook niet dat hij
misvormd is.
Nee, ja. Als je heel goed kijkt, dan zie je op het achterhoofdje wat en bij het oor wat. Maar
ja.
Ik vind het gewoon echt ongelooflijk dat we gewoon met levende wezens in Nederland jarenlang zo zijn omgegaan. Ja. Pas eind jaren 90, begin van deze eeuw, is al langzaam, nou niet langzaam, is het vrij snel zijn er dingen veranderd.
Ja, klopt, ja.
En ja, ik vind het soms wel eens jammer dat dit allemaal niet 20 jaar later, 30 jaar later is gebeurd. Want dan hadden we gewoon op een veel betere manier afscheid kunnen nemen.
Dan was jouw jeugd, denk ik, heel anders verlopen.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook.
Aan de andere kant, het is gelopen zoals het is gelopen. Ja. Het heeft jou een bizarre, maar wel een hele indrukwekkende zoektocht opgeleverd.
Ja, ja, weet je, ik kan er nu ook wel vrede hebben hoor, met hoe alles is gelopen. Ik bedoel, ja, je kan wel gaan lopen roepen van ik had 20, 30 jaar later moeten leven. En, maar dat heeft allemaal geen zin. Nee. En dit was gewoon kennelijk de weg die ik moest gaan. Ik moest kennelijk gewoon van mijn tweede tot mijn 42ste met allerlei onbestemde gevoelens rondlopen. Om dan vervolgens tot deze ontdekking en tot dit boek te komen. En dit boek, daar kunnen gewoon heel veel mensen heel van hebben. Dat hoor ik ook van alle lezers.
Ja.
Zo van, joh, wat een... Iedereen zegt ook van, wat een mooi en wat een indrukwekkend boek. Ja. En wat gedurfd. En ja, wat kunnen anderen hier toch ook veel aan hebben.
Ja.
En dat was uiteindelijk ook de reden om het uit te geven. Dat ik ook van iedereen hoorde van, heel veel andere mensen kunnen hier wat aan hebben. Ja. En toen dacht ik van, ja, wat... Kan mij het eigenlijk schelen dat ik zo'n enorm persoonlijk verhaal de wereld in slinger. Ja, ik heb er lang hebben ook gedacht op, van we hebben iets in onze familie om ons voor te schamen of zo. Ja, dus dat hebben mijn ouders ook wel heel sterk gehad. Maar ja, ik denk eigenlijk alleen maar dat wij trots mogen zijn dat we dit te boven zijn gekomen. Want het is super traumatisch geweest allemaal natuurlijk.
Ja.
En dan hoe we dit nu op mijn initiatief allemaal hebben opgepakt. Ja, dan denk ik van, we mogen gewoon blij en trots zijn nu.
Oh, dat denk ik zeker. Ja. Denk je, als je terugdenkt, denk je dat het had uitgemaakt dat Peter misvormd was? Ik bedoel van, was het hele verhaal anders gelopen als hij wel volmaakt was geweest, maar toch overleden was?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is heel dubbel. Mijn ouders die hebben wel eens gezegd dat ze zijn dood makkelijker hebben kunnen accepteren.
Ja.
Omdat hij anders, als je voor een zwaar gehandicapt kind moet zorgen, ja, dat legt ook een enorme druk op een gezin. En daar waren mijn oudere broer Theo en ik ook door geraakt geweest. Ja, aan de andere kant. Ergens maakt het ook weer niet uit. Hè? Een kind is een kind en je wil gewoon een kind. En dat kind, dat komt niet.
Nee.
En, of het komt wel, maar het overlijdt. Ja. En dan doet het er eigenlijk niet toe of hij nou wel of niet misvormd was.
Nee.
Het is voor mijn ouders iets makkelijker geweest om zijn overlijden te accepteren. Hè? Nogmaals, omdat hij anders heel veel zorg nodig had gehad. Ja. Zelf misschien ook wel helemaal geen menswaardig bestaan had kunnen leiden.
Ja.
Dus ja, dat is heel, heel dubbel.
Ja, snap ik.
Maar ik vind gewoon dat hij was gewoon een voor mij een volwaardig mens.
Ja.
Ja,
zeker.
Ja, ja.
Zoektocht gehad en Peter die is overleden. Waren je ouders daar anders mee omgegaan? En ik kan me heel goed voorstellen, want ik snap ook die tijdsgeest en ik snap ook de druk van buitenaf. Mm-hmm. En ik dus nooit een oordeel. Maar als je het gevoel hebt van mijn ouders hadden het toch makkelijker, of het moment dat wij er behoefte aan hadden, makkelijker mee om kunnen gaan. Had je dan Peter zijn dood makkelijker kunnen accepteren? Is dat ook nog een stuk geweest? Dat omdat er niet over gepraat wordt, kon je het ook niet vatten of accepteren?
Omdat er werd dus eigenlijk gewoon toen ik een jaar of 6, 7 was, toen van dat moment er eigenlijk gewoon nooit meer over gesproken.
Nee.
En dan weet je ook niet zo goed dat er iets is wat je eigenlijk moet accepteren.
Nee, nee, dat is zo. Ja, maar wat je van tegenwoordig vaak hoort, hè, met overleden, babysterfte of stilgeboren kindjes. Elke keer wel de geboortedag wordt gevierd. We nemen ze mee in het gezin. Er worden mooie foto's gemaakt. Hè, wat zoals dat nu gaat. Stel je voor dat jij dat allemaal gehad
had. Ja, dat zou fijner zijn geweest.
Ja,
ja, absoluut, tuurlijk. Ja, dat, want dan word je gewoon meegenomen in het verdriet. Dat is alleen maar goed. Wat ik ook trouwens, een van de redenen is dat ik dit boek heb uitgegeven, is dat ik ook wil dat er meer wordt beseft dat een overlijden van een kindje, dat niet alleen maar aangelegenheid is van de ouders of van de moeders. Want wat mij is opgevallen in de wereld van rouw, zeg maar, en rituelen. Ik ben nu gelinkt met heel veel rouwtherapeuten en heel veel ritueelbegeleiders op LinkedIn en zo. Het zijn allemaal vrouwen. Bijna geen mannen, dat valt me sowieso al op. En je kan het ook bijna niet kwalijk nemen dat als het om een kind gaat, dat dan het perspectief van de moeder wordt ingenomen. Maar ik denk dat het gewoon echt heel erg belangrijk is dat ook dat andere perspectief is wordt ingenomen. En dat is wat dit boek dan ook zo uniek maakt, want het gaat dan over de babydood, maar dan eens een keer niet vanuit het perspectief
van de moeder.
Nee. En tuurlijk is het een verschrikkelijk iets wat een moeder moet dragen. De dood van haar pasgeboren baby.
Ja.
Ik bedoel, ja, ik ben zelf geen vrouw. Maar ik denk dat je verliest echt een deel van jezelf.
Ja.
Als je je kind verliest. Maar ja, ik ben net zo goed een deel van mezelf verloren. Want mijn identiteit is ook gewoon eigenlijk gewoon de middelste van 3. En niet de jongste van 2.
Nee.
En daarbij heb ik dan nog eens een keer moeten dealen op hele jonge leeftijd met ouders die gewoon even de weg volledig kwijt waren. Ja, steun, liefde, aandacht, dat valt even helemaal weg.
Ja.
Op het moment dat je ouders in shock zijn, want ze waren gewoon in shock.
Ja.
Dus het is heel maf dat je gewoon op een gegeven moment pas op je 42e beseft van, hey, wacht even, er is eigenlijk gewoon een trauma in ons gezin.
Ja.
Je komt er gewoon ineens achter op je 42e van, wacht eens even, er zit gewoon een trauma.
Ja.
Ja.
Ja, dan gaat het allemaal mee aan het werk.
Ja, nee, dat heb ik gedaan.
Ja.
En met als resultaat dat nu het boekje er is en dat ik in deze podcast zit.
Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Is het klaar wat jou betreft?
Nee, dit is nooit klaar.
Nee?
Nee, dit is nooit klaar. Nee. Dit draag je een leven lang mee. Het heeft zoveel impact. Ik heb ook nu, ik was op LinkedIn ook geconnect met 2 andere mensen die ook, die hebben mij spontaan gemaild van, Jelte, identiek verhaal. Ik was ook 2, 3, 4 toen mijn jongere broertje of zusje overleed en ik worstelde er tot op de dag van vandaag mee. Of ik kwam er ook pas op middelbare leeftijd stortte ik in. En kwam ik erachter dat de oorzaak daar zit.
Ja.
En rouw duurt gewoon, dat is een levenslang proces.
Ja.
Zeker als het rouw is over... Kijk, als het je vader of je moeder is, dat is enigszins nog wel natuurlijk, hè, dat je daar afscheid van neemt. Ja, die. Maar hier, een ouder hoort zijn kind niet te overleven.
Nee.
En een broertje of een zusje, die hoort niet op zo'n jonge leeftijd al een broertje of zusje te verliezen. Ik bedoel, als ik straks 70, 80 ben, dan mag ik eens een keer een broer of een zus verliezen.
Ja.
Maar eerder een broer of een zus verliezen, ja, dat laat gewoon zijn sporen na. Het is zelfs zo enorm heftig dat Bert Hellinger, die heeft geloof ik wel eens geschreven van als er een broertje of een zusje doodgaat, dan kunnen andere broertjes of zusjes de neiging krijgen om het overleden broertje of zusje in de dood te volgen. Nou, ik ben nooit suicidaal geweest of zo. Ik bedoel, ik hou enorm van het leven.
Ja, ja.
Ik ben best wel een levensgenieter eigenlijk. Maar ik heb wel ook wel gewoon mijn mindere momenten gehad. En ik kan me heel goed voorstellen dat als er nog meer dingen zijn in je jeugd.
Ja.
En bij mij was het verder allemaal uiteindelijk allemaal best wel oké, weet je wel.
Ja.
Maar dat je dan Ja, dat je dan inderdaad wel kan denken van, bekijk het maar, ik ga mijn broertje en mijn zusje achterna.
Ja,
dat kan ik me echt wel voorstellen.
Ja, nee, ik heb namelijk, ik heb verschillende gastlessen gegeven al. En dan hebben we het ook over dood en over rouw. En ook daar kom ik studenten tegen. Ik ben een keer een studente tegengekomen die zei, wat ontzettend dapper dat jullie erover vertellen.
Mm-hmm.
Mijn ouders hebben een jonger broertje verloren bij de geboorte. Mm-hmm. En zij was een jaar of 20. Ze zegt, ze hebben mij zo verstikt.
Ja. Yeah.
Dat yeah. overbescherming. Yeah. Dat, yeah. Herken jij dat?
Ja, heel sterk. Ja.
Op wat voor manier?
Absoluut. Ja, dat is een hele goede vraag. Dus ook, ik vind het ook heel moeilijk om hierover te vertellen zonder mijn ouders of mijn broer pijn te doen. Maar op het moment dat er inderdaad een kindje overlijdt in een gezin, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een verstikkende werking heeft op de kinderen die er nog blijven.
Ja.
Want ouders worden inderdaad heel angstig of overbeschermend, want ze zijn bang om er nog één kwijt te raken. Ja. Wat je gewoon sowieso krijgt, ik ga het proberen om een beetje diplomatiek te zeggen, want nogmaals, ik wil echt niet mijn ouders of mijn broer beschadigen,
nee,
maar
ik denk
wat
ook
je
niet
krijgt
dat het,
is dat het systeem raakt ontregeld.
Ja.
Het systeem raakt ontregeld, de balans raakt ook zoek. En mijn broer die liet zich altijd best wel gewoon de bescherming en de zorgen van mijn moeder liet hij zich aanleunen. En ik verzette me daar heel erg tegen. Want ik wilde gewoon, ik wilde dat niet, die beklemming, die verstikking. Nee. En dat krampachtig vasthouden van die ouders aan, weet je wel. Dus ik vocht me daarvan los.
Ja.
Met als gevolg, ja, dat ik ook wellicht een, ja, het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Maar dan krijg je gewoon disbalans.
Ja.
En ja, ik kan me dat heel goed voorstellen wat je vertelt over dat meisje. Dat ze dan het allemaal als heel verstikkend heeft ervaren. En ja, het is niet zo dat mijn ouders mij verstikt hebben of zo.
Nee,
maar ik herken het wel. Ik herken het absoluut.
Nou ja, weet je, want je zegt van ik wil mijn ouders en mijn broer geen pijn doen. Aan de andere kant denk ik van, het is toch ook een soort natuurlijk verloop na zo'n traumatisch gebeurtenis.
Ja.
Ergens kun je
helaas
het ook,
wel, ja.
Ja, klopt. Want dan nog, hè, want als je zegt van ja, dan,
ja, je krijgt gewoon disbalans.
Ja,
het systeem raakt verstoord. En ik heb er in mijn boek,
dat is bij ons
in mijn
ook.
Boek heb ik er één alinea van één zin aan gewijd. En dat is dat zinnetje over van als mijn moeder in de stad had gewinkeld, dan kwam ze regelmatig met 3 truien thuis.
Ja.
En de derde trui had dan helaas niet de maat van mijn vader.
Nee.
Nou, wat daar een beetje, ik kan er wel iets over uitweiden. Hè. Bij ons was het dus ook gewoon zo dat op een gegeven moment raakte de boel ook materieel en financieel verstoord.
Ja.
En dat is heel pijnlijk.
Ja.
En uiteindelijk is het allemaal weer rechtgetrokken door mijn vader. Maar wel pas na 25 jaar.
Ja.
En hè, dus ik heb 25 jaar lang op die erkenning moeten wachten. Zoals Peter dus ook 40 jaar op zijn erkenning heeft moeten wachten.
Ja.
En ja, dat doet het meeste pijn.
Ja.
Dat er gewoon zoveel jaren voorbij gaan voordat de balans weer is hersteld.
Cool.
Als hij al wordt hersteld, hè? Want bij ons is hij weer hersteld.
Ja.
Er zijn ook zat families en gezinnen waar die balans nog niet in hersteld.
Nee.
Bij ons is hij hersteld.
Ja.
Voor een groot deel met dank aan mijn inspanningen. En daar ben ik ook super trots op.
Ja.
En daar mag ik ook blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Dat ben ik ook. Maar wat er wel nog altijd blijft is van verdorie. Waarom pas na 25 jaar?
Ja.
En met mijn redactrice heb ik daar ook over gesproken. Heb ik ook tegen haar gezegd van potverdorie. Waarom zijn we niet al in 2002 naar de plek toe gegaan waar zijn as is uitgestrooid? Waarom pas in 2019?
Ja.
En ze zei van ja, kennelijk was de tijd nog niet rijp. Waren je ouders nog niet klaar voor? Of kennelijk hadden jullie toch gewoon een nieuwe wet nodig. Maar ja, ik vind het gewoon heel pijnlijk dat pas nu de weg naar heling is ingeslagen. Waar het gewoon ook al veel eerder had gekund.
Ja, klopt.
En dat is wrang. En dat is bittersweet, weet je.
En en ergens kun je daar inderdaad niemand in verwijten.
Nee, weet je wat het ook, weet je, ik was vroeger ook heel veel wel boos mijn ouders. Maar door dit hele proces ben ik ook gewoon gaan zien van, ja, weet je, zij... Nou, dit is gewoon sowieso niet expres gedaan, maar het is hun ook gewoon overkomen.
Dat bedoel ik.
Het is hun ook gewoon overkomen. En zij hebben ook gewoon met de beste bedoelingen gehandeld.
Ja.
Zij kregen ook 0,0 hulp in die tijd. Nee. En zij hebben ook gewoon gedacht van... ja, weet je, we ontzien ze maar. En ik snap die gedachtegang ook wel. Want als het pijn voor ouders al niet te dragen is... ja, dan is die voor kleine kinderen al helemaal niet te dragen. Nee. Ik bedoel, mijn jongste die raakte een paar jaar geleden al van slag... als hij zijn teddybeer kwijt was.
Ja. Ja.
Weet je, dus moet je je voorstellen wat het met een kind doet als hij zijn broertje kwijt is. Ja. Dus ergens snap ik mijn ouders dat ze me daarin hebben willen beschermen. Maar het wrangen is gewoon, dus juist door ons daarbij weg te houden... Ja. Dat heb ik ook tegen de Gelderlander gezegd. En juist door ons te ontzien werden wij belast.
Ja.
En ik wil ook dat dat verhaal de wereld ingaat. Hè? Dat andere ouders ook gaan beseffen van... oh ja, we moeten juist die dood... bespreekbaar maken binnen ons gezin, zodat we niet onze andere kinderen ook nog kwijtraken. Want neem eens het perspectief van mijn moeder in. Dat is echt super tragisch. Die verliest dus niet alleen haar jongste kind, maar ze is mij eigenlijk ook gewoon verloren. Ja. Tot 3 jaar terug.
Ja.
En toen kreeg ze mij weer terug.
Ja.
En hetzelfde geldt voor mij. Ik raakte niet alleen mijn broertje kwijt, ik raakte ook haar kwijt. Ja. Tot 3 jaar geleden. Toen vond ik haar weer.
Ja, ja. Gelukkig.
Ja.
Ja.
Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Nu, we zeggen ook tegen elkaar van, we hebben gelukkig nog 20 jaar.
Juist, ja.
En hè, tenminste, ze zijn nu 70, mijn ouders. En daarom vind ik ook gewoon dat heel veel families hier iets mee moeten doen.
Ja.
Omdat je gewoon die disbalans waar we het over hadden, kunt herstellen.
Ja.
Ja.
Ja, zeg je mooi.
Ik heb nou een hele, noem het een reeks, podcast gehad nu over babysterfte of stilgeboren kindjes. Mm-hmm. Wat ik binnen de vereniging ook wel vaak hoor, is dat mensen die een jong kind verliezen. Mm-hmm. Ja, je begint net een gezin of je hebt jonge kinderen, dan stort je je daarop.
Yeah.
Maar zodra die kinderen volwassen zijn... dan komt de klap bij de ouders.
Ja, was bij mijn moeder dus ook
zo.
Hè?
Ja, ook
was bij, ja, absoluut. Want wanneer ging mijn moeder proberen zijn naam in haar trouwboekje te krijgen? Toen mijn broer en ik studeerden.
Ja, kun je nagaan.
Dus, maar het is ook onmogelijk voor ouders om het goed te doen. Laat ik dat sowieso zeggen. Hè? Ja. Dat is onmogelijk, want je zit met je eigen rouw. Ja. Je zit met je relatie, die wil je ook goed houden. Er lopen nog kinderen rond. Nou, die hebben hartstikke veel zorg nodig, zeker als ze nog klein zijn.
En je hebt een omgeving die er niks van begrijpt.
Ja, omgeving
die er niks mee kan.
Nee, die zeker in de tijd van mijn ouders er gewoon geen aandacht aan besteden. Nee. Dus achteraf is alles ook gewoon zo logisch, hè, met hoe het is gelopen.
Ja.
Ik bedoel, je gaat maar door. En voor je het weet zijn je kinderen puber. En voor je het weet zijn ze aan het studeren. En voor je het weet zijn ze weg. En dan ineens komt voor heel veel moeders komt de klap.
Nou ja, weet je, dat heb ik zelf ook ontdekt. Want toen Lonneke overleed, ik was 47 en ik was 18. Hè, en ik had er tijd en de ruimte om die tunnel in te duiken.
Ja, precies.
Maar was Niek heel jong geweest, had ik er voor hem moeten zijn.
Ja.
En nu mocht ik hem daarin loslaten en kon ik even mijn eigen gang gaan.
Ja.
En natuurlijk, het is niet oké, want alles is in disbalans. Dat is, dat is ongelooflijk hoe dat werkt. Maar ik heb wel de ruimte gehad om toen al... dat heeft denk ik 2-3 jaar geduurd, echt die donkere tunnel op te zoeken.
Ja, je moet er doorheen, hè? Dat
durf
is wat ik overal je moet er doorheen. En doorheen gaan gaat makkelijker als je gewoon minder belast wordt door kleine kinderen die gewoon heel veel zorg nodig hebben.
Ja,
het is onmogelijk om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Ja. Dat is gewoon onmogelijk.
Nee, dat klopt. Ja. Scott Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I push me up against the wall, young tucked girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health.
brengt jou dit allemaal? Hoe kom jij er? Wat zijn jouw kleerscheuren? Dat nu wel. Die herken ik.
Ja.
Maar nu verder, hoe?
Ja, nou, wat het me nu brengt is vooral heel veel meer rust. Ja, heel veel meer rust.
Ja, hè?
En ja, toch ook wel dankbaar dat die nieuwe wet er is. Echt super dankbaar. Ja. Ik vind echt gewoon wat de mensen die bij die wet betrokken waren allemaal gedaan hebben. Dat is echt, nou, die kunnen niet genoeg bedankt worden. Ja, wat brengt het mij? Ja, heel veel. Gewoon heel veel goede dingen. Maar vooral heel veel meer rust. Want er was ook wel een collega van mij die zei tegen mij van, ja, je hebt eigenlijk altijd voor twee moeten leven. Ja. Omdat je ook nog het gat van je jongere broertje moest opvullen. Dat herken ik ook wel. Want ik had en een bedrijf en een baan. Waarom eigenlijk?
Ja.
En
je hebt echt voor twee geleefd.
Ja, ik heb eigenlijk voor twee geleefd. En dat heeft me ook wel heel veel gebracht. Heel veel zelfstandigheid, ook heel veel rijkdom, materieel.
Ja.
Maar ja, wat is dat eigenlijk allemaal waard? Ik weet nog dat ik zat in oktober 2018, zat ik in het vliegtuig van Londen. Van Londen naar Amsterdam. Mm-hmm. Ik was op zakenreis geweest. Nou ja, heel veel mensen die waren jaloers op mij dat ik een eigen bedrijf heb en dat ik dat soort dingen doe, mm-hmm, en meemaak. En ik zat met zo'n klote gevoel in het vliegtuig. Ik voelde me gewoon zo ellendig. En toen dacht ik van, ja, wat is dat nou? Wat is al die materiële rijkdom nou allemaal waard als je je gewoon ellendig voelt?
Ja.
En toen ben ik gewoon dieper in dat gevoel gedoken. Zo van, wat is nou de oorzaak? En de oorzaak was uiteindelijk gewoon, ja, uitgestelde rouw.
Ja.
Gewoon pure uitgestelde rouw.
Ja. Ja, bizar, hè?
Ja, bizar. En het slaat ook op je lijf. Want ik heb het gewoon... Ja, gewoon buikkrampen en nou ja, noem het allemaal op. Ik heb het allemaal gehad. En ja, je gaat een beetje zoeken. En dan een homeopathisch arts schrijft eens een keer een pilletje zus of een pilletje zo voor. Maar dat helpt allemaal niet.
Nee.
Het zit hem gewoon puur in het feit dat je gewoon verdriet hebt over, over iemand die er niet meer is.
Nee.
En die er gewoon eigenlijk nog steeds had moeten zijn.
Ja.
Ja. Ja.
Inderdaad. Heb je het idee dat hij ergens bij je is, toch? Stiekem?
Ja, dat is een mooie vraag. Heb ik het idee dat hij stiekem ergens bij me is? Nou, ik heb wel eens gedacht van, dit boek hebben wij samen geschreven. Dat heb ik wel eens gedacht.
Hmm.
Dat raakt me ook wel.
Ja.
Heb ik het idee dat hij ergens is? Dat vind ik een hele mooie vraag. Ja, tuurlijk is hij er. Ja, hij... Ja. Ja, absoluut. Ik kreeg nog een reactie van mijn ex-vriendin op LinkedIn. En die zei van, wat heb je ongelooflijk mooi aandacht besteed aan dat wat was en is. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi gezegd, hè? Dat wat was en is.
En blijft.
Ja, want dat is ook gewoon zo. Dat hij er niet meer is, dat maakt ook heel sterk dat hij er... dat het er wel is.
Ja.
En als je daaraan voorbij gaat aan zoiets, groots, ja, dan is het ook wel logisch dat je op een gegeven moment met allerlei rare gevoelens komt te zitten. Maar ja, nogmaals, die vraag vond ik echt heel mooi, want ja, tuurlijk is hij er.
Mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Je hebt, jullie hebben hem en bijgeschreven.
Ja.
Op die dag. En je bent naar de begraafplaats
gegaan. Ja, naar de plek waar ze as is uitgestrooid.
Wil je me die dag eens omschrijven? Ja, wat was dat voor dag?
De meest fantastische dag uit mijn leven. Ja, mijn vrouw zou het niet fijn vinden, maar misschien wel mooier dan mijn huwelijksdag.
Excuses.
Ik heb in mijn boek heb ik daar ook Alinea aan gewijd. Heb ik beschreven van dat het misschien wel groter is dan een huwelijksvoltrekking, omdat... bij een huwelijk is de rol van de ambtenaar louter ceremonieel. Er zijn twee personen die liefde aan elkaar verklaren.
Mm-hmm.
Tot de dood hun scheidt. Maar bij zo'n bijschrijving van zo'n kind in de basisregistratie personen is de rol van de ambtenaar cruciaal. Zegt zij in feite van, ja, ik wil dat jullie als familie weer bij elkaar komen, hè, juist omdat de dood jullie scheidt. En ja, die dag was gewoon fantastisch, omdat ja, wij hebben gewoon, eerst hebben we hem bijgeschreven in de basisregistratie personen, daarmee was hij dus eigenlijk gewoon geboren. Mm-hmm. Dus ja, dat was ook gewoon, we waren ook allemaal heel vrolijk op dat moment, want yes, hoera, hij krijgt eindelijk een naam.
Ja, heb jij dan ook het idee van, nou is op dit moment ons gezin compleet?
Ja, absoluut. Ik heb daarna mijn moeder omhelst. Ja. En nou ja, daar kwam een gevoel terug wat ik 40 jaar lang niet had gevoeld.
Ja.
En dat heeft zij ook wel gevoeld. Dus, nou ja, dus dat was al gewoon fantastisch. Dat hè, gewoon het moment van inschrijven is, kun je gewoon vergelijken met een geboorte. En we zijn daarna, ook op mijn initiatief, zijn we naar de plek gegaan waar zijn as is uitgestrooid. En ja, daar hebben we dus ook echt afscheid kunnen nemen. Dus het was ook een super rare dag. Want eerst ja, ben je helemaal in een jubelstemming, want hè, er is een geboorte. En nog geen 2-3 uur later ja, sta je bij een uitstrooiveld en ja, hang je een gedenkplaatje op.
Ja.
Dus... Die, aan het eind van die dag was ik ook gewoon emotioneel gewoon helemaal naar de kloten.
Ja.
En ja. Ik heb toen ook gewoon wekenlang ook gewoon heel slecht geslapen. Omdat ik gewoon helemaal ja, gewoon overspoeld werd door emoties. Omdat je gewoon 40 jaar later ja, herbeleef je alsnog een soort van geboorte.
Ja.
En 40 jaar later begraaf je alsnog iemand die 40 jaar daarvoor al begraven had moeten worden. Dus dat is zo,
ja.
Dat is zo raar. Ja, dan wil je wel 8 uur per nacht slapen, maar dat lukt gewoon niet.
Nee, dat herken ik wel. Ja. Dat hebben wij ook afgeleerd.
Ja,
dat klopt.
Precies. Ja.
Ja, joh. Maar een topdag dus.
Dat is echt een supermooie dag geweest. En uiteindelijk is er gewoon heel veel om dankbaar voor te zijn.
Hey, toch maar mooi in gang gezet, hè?
Ja, daar mag ik ook trots op zijn. Dit gun ik dus meer families.
Ja.
En dat is dus ook waarom ik het heb geschreven. Ik gun het meer families dat ze dan ja, gewoon op zo'n manier weer bij elkaar komen. Want mijn ouders hebben ook altijd wel gewoon gevoeld dat er iets tussen ons in stond. En ik heb ook altijd wel gevoeld van er staat iets tussen ons in. Het was altijd maar een beetje van, ja, we zochten elkaar wel op, maar het was nooit echt heel open en verbindend en warm of zo. En we voelden allemaal wel van ja, het loopt niet lekker. Maar,
nee.
En we hadden op zich ook allemaal wel de wens om dat te veranderen, maar we wisten gewoon niet hoe.
Nee.
En daarvoor heb je gewoon dit soort rituelen nodig. Je moet gewoon zo'n kind inschrijven.
Ja.
En je moet gewoon afscheid nemen bij een begraafplaats of een uitstrooiveld of whatever.
Ja.
Doe iets.
Ja. Is dat bij jullie alle vier nu gewoon het gevoel geworden van, jongens, dit was het. Dit hadden we dus nodig met elkaar.
Ja, ja. Mijn moeder die heeft ook echt wel gezegd van, wat stom dat we dit niet eerder hebben gedaan.
Ja.
Stom dat we niet eerder naar deze plek zijn geweest. En ook, ja, en we gaan nu trouwens ook echt ieder jaar, hoor. We zijn nu tot nu toe ieder jaar nog op 5 maart. Bij het uitstrooiveld geweest. En
ja.
Nou, dan gaan we daarna met z'n allen eten. En dat zijn fijne momenten.
Ja, onbetaalbaar.
Ja, precies. Ja. Ja.
Wauw. Jelte Krijnse, auteur van Broertje Dood. Wat een mooi gesprek.
Dankjewel.
Ja, en ik heb het idee dat er ontzettend veel losgekomen is. En dat ja...
Ja, dat is ook zo.
We gaan er wat aan hebben.
Ja, ja, dat is wel de bedoeling dat andere mensen er hebben.
Ja, ontzettend bedankt voor jou.
Graag gedaan. Dankjewel.
I had to let you go to the setting sun. I had to let you go to find a way back.
U heeft geluisterd naar de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl. Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcast @oudersoverledenkind.nl